Deze podcast is powered by ACC ICT, de nummer 1 Kubernetes specialist van Nederland.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen vanaf de Red Hat Summit Connect in Nieuwegein.
Helemaal bovenaan. Oh, in het wel mooie, wel degelijke Nieuwegein, ja.
Ja, en dit is natuurlijk de enige echte Jan Stomphorst.
Welkom, Ronald.
Welkom, Jan. Hey, we hebben hier weer een mooie gast gevonden. We hadden hier bij de keynote al een verhaal verteld over wat Red Hat met AI van plan is. En in combinatie met Intel. Dus we hebben Ruud Zwakenberg gevonden om hier over te praten. Ja, welkom, Ruud.
Dankjewel.
En zou jij je aan de luisteraars willen voorstellen?
Ja, ik ben Ruud Zwakenberg. Ik ben een solution architect bij Red Hat, alweer bijna 9 jaar. En ik ben specifiek gefocust op het ecosysteem van al onze partners in Nederland.
Oké. En wat is jouw geschiedenis in de IT? We zetten de Wayback Machine even aan en dan hoe ben jij zo erin gerold?
Ik heb bedrijfsinformatica gestudeerd in Zwolle, in Windesheim. Ik ben in 1996 begonnen bij Grote Bank in Nederland als programmeur, in C nog. Heb een aantal bedrijven gewerkt, bijvoorbeeld voor dealing room integratie.
Met heel veel schermen zo.
Heel veel schermen, ja, mooi. Ja, een hele leuke wereld in die tijd. Heb 6 jaar consultancy gedaan, veel applicaties in applicatiesystemen mogen ontwikkelen. En sinds 2016 werk ik voor Red Hat als dat noemen ze tech sales, pre-sales. Wij noemen dat solution architect. Het gaat is een technische sales functie. En dan mijn focus ligt op het helpen van onze partners met het uitbouwen van oplossingen samen met Red Hat en de oplossingen van de partners.
Oké. Ja, over die partners. Voor mij Intel is een van die partners.
Yep.
En je had hier een talk ook met Jurgen Eimberts, zeg dat goed?
Ja,
oké. En die talk was Intel Accelerate Your Enterprise AI Journey with OpenShift AI in Intel Technology. Kun jij even aan de luisteraars uitleggen waar die talk inhoudelijk over ging?
Ja, Intel is al een hele jarenlange partner van ons, 25 jaar en meer. Intel levert computerchips, processoren in hardware en servers en computers. RHEL, dat is ons operating system, hè, gebaseerd op Linux.
Oh.
Dat integreert prima met de Intel computerarchitectuur. Dus we kennen elkaar. We zorgen ervoor dat ons operating system goed gecertificeerd is op Intel hardware. Intel, naast generieke computerarchitecturen en chips, maken ze ook chips specifiek bedoeld voor artificial intelligence. Met name AI. Toepassingen, het verwerken van data en het trainen van artificial intelligence modellen, dat kost heel veel compute, processorsnelheid. En daar zijn de generieke processoren niet heel erg geschikt voor.
Nee, precies. Daarvan zie je dat het vaak op de GPU gebeurt. Ja. En je hebt ook de NPU's.
Ja.
En je hebt voor mij nog een andere variant.
Klopt. En met name Intel, groot geworden in de chipsindustrie, maakt tegenwoordig voor specifiek voor deze use cases hele geavanceerde specifieke processoren,
ja,
chips.
Zijn er beter dan de GPU's die heel veel gebruikt worden? Laat ik mijn vraag anders stellen. Zijn die anders dan de GPU's die nu gebruikt worden? Ik zeg niet of het beter of slechter is, maar...
Ze zijn voor bepaalde use cases efficiënter, vaak ook goedkoper, beter te leveren. En het belangrijkste is dat naast Linux leveren wij een Kubernetes platform, dat is OpenShift. Daarbovenop ondersteunen we AI workloads. We ondersteunen heel veel producten, tools noem het maar, die geontwikkeld zijn in de communities, open source communities. Specifiek voor data scientists en mensen die bezig zijn met het ontwikkelen van artificial intelligence oplossingen.
Mm-hmm.
Wij zien dat, wij weten dat. We krijgen die vraag van, kunnen jullie dat ook ondersteunen? We zijn een open source company. Alles wat wij in ons portfolio hebben is gebaseerd op open source software. En wat wij doen is, wij leveren de support, documentatietrainingen, certificeringen met name op deze open source producten. En we zien ook dat inderdaad steeds meer bedrijven zich bezighouden, niet alleen bedrijven, ook organisaties, hè, in de public en non-public, bezighouden met het ontwikkelen van de intelligente toepassingen, waarvoor AI en ML gebruikt wordt. Daar gebruiken ze, om dat mogelijk te maken, worden heel veel oplossingen uit de communities gebruikt. Wij proberen daar onze bijdrage te leveren door support te leveren op die tooling. We hebben dat gebundeld. En uiteraard leveren we dat op ons platform OpenShift.
Wat voor, je zegt, welke tooling gebruik je dan uit de community? Dan raak je getriggerd natuurlijk.
Welke is precies? Nou, dit is een hele grote subset. Communities zijn groot. En dus zeg maar, ik wil geen getallen noemen. Dat zijn, je kunt ze gek niet bedenken of er is wel ergens iemand die heeft iets leuks ontwikkeld. Heeft dat zeg maar open source, zoals ze dat noemen. Dan kan iedereen het gebruiken. Iedereen kan het samen met andere mensen aanvullen en verbeteren. Wij pakken daar vooral de tools uit waarvan wij denken die, en dat weten we uit ervaring, die worden veel gebruikt in bepaalde use cases. En in dit geval, in de AIML use case, dat zijn wel de meest gebruikte community tools zoals Jupyter Notebooks. We ondersteunen Python en de tools die daarmee te maken hebben. Ik ga geen verschillende namen noemen, maar het is een flinke set aan tools die in de open source wereld heel veel gebruikt worden.
En een van die technologieën die ook gebruikt worden, ook met name de Intel, is OpenVINO. Ik weet niet of dat. Kun je iets uitleggen? Wat is OpenVINO? En misschien ook daar ook wel Gaudi. Dat is ook een naam die.
Gaudi kan ik wel wat over uitleggen. Gaudi is zeg maar de nieuwe chipset van Intel, die het al ontwikkeld heeft voor specifiek het kunnen versnellen, hardwarematig, van het trainen van artificial AI/ML modellen.
Oké.
Met name dan gericht op. Wat zij noemen RAG. Dat is een concept waarbij, ik geef even als voorbeeld een use case, een bedrijf of een instelling die wil een chatbot maken, zoals ChatGPT.
Ja.
Bedrijfsspecifieke informatie zul je nooit vinden in ChatGPT omgevingen. Echt, wat zeg maar niet buiten het bedrijf mag komen. Maar als een bedrijf iets wil maken voor intern gebruik of specifiek voor haar klanten of partners, dan kan ze wel gebruik maken van large language models, die ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld ChatGPT. Maar die moet verrijkt worden met specifieke informatie afkomstig uit het bedrijf. Ja. Dat ondersteunen wij met onze open source tooling. Wat wij dan doen is, dat noemen we zeg maar integreren van de data uit het model met de data uit afkomst van het bedrijf, wat het bedrijf wil gebruiken voor het verrijken van het large language model. Het kost best wel wat compute om dat uiteindelijk te integreren met elkaar. He, want het betekent voor een groot deel het opnieuw moeten trainen van het model. Het maken van een large language model, dat is ontzettend kostbaar qua compute. Dat is alleen maar weggelegd voor grote bedrijven met hele grote datacenters. Dat is niet weggelegd voor de gemiddelde gebruiker. En dat hoeft ook helemaal niet, want een groot deel van die large language models die zijn generiek. Die zijn bijvoorbeeld getraind om bijvoorbeeld natural language te kunnen begrijpen. En willekeurig welke taal. En daarmee kun je zeg maar een conversatie opbouwen met ChatGPT. Dat is leuk. Ja. Dat model is al voor je gemaakt. Dat kun je gebruiken. Dus daar hoef je dus niet zoveel compute voor te gebruiken. Maar voor het verrijken van het large language model, dat generieke model, met jouw eigen data. Dat betekent weer opnieuw een stukje tuning, training. En daarvoor heb je wel wat compute nodig. En dat is de reden waarom Intel bijvoorbeeld zegt, nou, daar hebben we specifieke processoren voor, chips, die zeg maar dat trainen van die nieuwe modellen die je maakt, die verrijkt hem om dat te versnellen.
Ja, oké. Het is zo'nzelfde als wat je nu ook bij de nieuwe laptops ziet verschijnen, die Copilot van bij Windows dan, kijk even, die hebben ook zo'n chip erin zitten, zodat je die workload zeg maar lokaal kan draaien en dat je die van je processor eigenlijk afhaalt.
Ja, dat is het draaien van de workloads, zeg maar, artificial intelligence workloads. Ook dat kost weer compute. He, daar heb je ook weer gespecialiseerde chips voor. Dat helpt. Maar het maken ervan, dat doe je eenmalig. Tenminste, je pakt een large language model, dan ga je verrijken. Dan heb je basis set. Dan moet je hem nog wel onderhouden. Stel dat je nieuwe data krijgt. Dan ga je weer hetzelfde proces door.
Ja.
Maar dat hoeft niet elke dag. Afhankelijk van de frequentie van de.
Ja, maar het zou ook minder computer kosten, want dat model staat al. Je voegt alleen nieuwe informatie toe.
Nou ja, klopt. En je wil natuurlijk, je kan een generiek model pakken, maar je kan ook zeggen van ik wil alleen dat specifieke onderdeel waar die dan gespecialiseerd in wordt of is, zeg maar, ergens uitpakken. Hè. Dat zie je ook bij de images ook. De ene images generator is heel goed in auto's bouwen en de andere is heel goed in vliegtuigen bouwen. Weet
dat,
je wel?
Dat is absoluut helemaal waar. En je hebt large language models of generatieve modellen in allerlei vormen en maten. En het is ook heel belangrijk dat je het juiste model kiest, om de simpele reden dat ja, en joh, als je audience, zeg maar, niet Japans tot in verschillende dialecten hoeft te kennen, dan kun je dat gedeelte uit het large language model aan. Dan kun je bijvoorbeeld focussen op de drie hoofdtalen, Engels, Duits en Frans bijvoorbeeld. Spaans.
Ja.
Maar dan EMC, dit large language model. En,
ja, en hoe past dat AI en OpenShift plaatje een beetje in elkaar? Is het een toevoeging? Is het een module wat je aanvinkt? Dat je dat over je huidige platform heen uitrolt? Hoe kan je daar iets uit?
Eigenlijk is het laatste. Want wij leveren de AI tools. Die wij supporten. Die komen allemaal uit de community. Die supporten we in een soort package.
Mm-hmm.
Dat package kun je geautomatiseerd met inderdaad een druk op de knop installeren op OpenShift. En dan hebben we, zeg maar, een hele geavanceerde installatie. Software voor, dat noemen wij de operator. Dus eigenlijk alle componenten die je kunt installeren op OpenShift, die kun je, meestal wordt zo'n component vergezeld met een operator. Wij vragen ook heel veel van onze partners om een operator te schrijven. Ook ontwikkelaars die hun eigen tools bouwen, hun eigen applicaties op OpenShift, vragen, joh, doe jezelf plezier. Maak daar een operator bij. Die zorgt voor, dus een softwarematige administrator, zo moet ik me noemen, die de software kan installeren, kan updaten, die je goed kan configureren. OpenShift zelf maakt ook heel veel gebruik van OpenShift voor haar eigen interne gebruiken. En voor OpenShift AI, zeg maar de package met tooling geschikt voor het maken van AI-ML-achtige toepassingen, hebben we ook een operator voor. Dus voor gebruikers van het platform is het inderdaad letterlijk. Geef aan, jongens, dit wil ik een beetje. Je kunt wat configuratieparameters meegeven. En dan installeert het pakket zichzelf voor je.
Even ook een stapje terug. Wat triggerde jou, zeg maar? Waarom ben jij zelf zo geïnteresseerd geraakt in het AI?
Dat is wel heel leuk. Ik ben vorig jaar zomer. Ja, ik hoorde iedereen en zijn moeder praten over AI en Artificial Intelligence. En iedereen heeft daar een mening over. En leest verschrikkelijk veel in de kranten. Ik ben van nature een heel nieuwsgierig mens. Maar dat onderdeel had ik nog een beetje links gelaten als zijnde van jongens. En het is, om daar het naadje van de kous te weten, moet je behoorlijk gaan studeren. En mijn tijd is ook redelijk beperkt. Een jaar geleden. Ik moet er maar aan geloven. Red het, zet er volop in. Als je een beetje je fantasie laat gaan, dan zie je ook heel veel mogelijkheden. Ik ben er bovenop gesprongen. En hoe begin je dan? Eerst was een collega die daar heel, die zegt al behoorlijk ingewerkt. Hij is mijn vraag van, joh, kun jij mij voor een ochtendje de essentie van onze oplossingen uitleggen? Nou, dat heeft hij gedaan. En dat heeft me nieuwsgierig gemaakt en getriggerd van, dan wil ik ook het fijne weten. Dus ben ik begonnen met het lezen van informatie op het internet erover. En gaandeweg associeer je, zeg maar, dan leer je wat over large language model. Nou, wat is een large language model? Ja, dat is gebaseerd op een neuraal netwerk. Oh, wat is een neuraal netwerk? Dan ga je daarover lezen. En gaandeweg groeit je kennis.
Breid je eigen neurale netwerk ook verder uit.
Nou, zo werkt het. Zo werkt het. En daarom, eigenlijk is dat aan het einde zoek. Want je wordt daardoor steeds enthousiaster. En dan denk je, oh mijn god, dit is zo leuk. Dit is spannend. Dit is exciting. Dit raakt alles. Dit is holistisch. Dit past zo bij mijn karakter om alles te willen weten en het naadje van de kous. En op een gegeven moment ook beseffen, en dat is het vertrouwen van, ik was eerst nog onbewust onbekwaam, hoe noemen ze dat? En dan word je bewust onbekwaam.
Nou ja, die volgorde, ja.
Dat is even schrikken. Maar ook het vertrouwen hebben dat je denkt van, joh, luister, geef het tijd. Wees nieuwsgierig. Ga naar evenementen van partners, van con-collega's, van andere bedrijven. Ga zitten, laat je lekker informeren.
Iedereen wil een piece of the pie, zeg maar.
Ja. Vraag mij niet waar we zitten op de hype cycle. Ik denk, met alle nieuwe concepten, dat wordt dan afgemeten aan de hype cycle. Nee, ik denk dat we amper begonnen zijn. Ik ben ook heel blij met de aandacht die het krijgt vanuit Europa, vanuit de toezichthouders. Je ziet natuurlijk ook wel, je leest de krant, je ziet dat we hoeven onze ogen niet te sluiten voor mogelijke gevaren op het vlak van privacy, op het vlak van energieconsumptie. Ja. Juist in deze tijd waarbij we voorzichtig met energie moeten omgaan, zie je dat het trainen van AI-modellen best wel heel veel consumptie.
We zijn recentelijk naar een conference daarvoor geweest. Nou, ik weet niet wanneer de podcast uitkomt, maar...
De Sustainability Week, hè, vanuit de CNCF, was vorige week al, was dat waar ze dit soort onderwerpen dus inderdaad extra wilden benadrukken. Ja. En daar hadden we dus ook verteld over wat kost het nou aan energie om een ChatGPT prompt in te vullen. Nou, dat blijkt dus dat het 5 liter water kost. Weet je wel? Dus dat soort vraagstukken. Om alleen de machine zeg maar te koelen, zeg maar, weet je wel.
Is redt het dan nog bij ze gewoon een stukje sustainability?
Tuurlijk. Maar wij banden kijken, nou ja, sustainability is een heel groot verhaal. En in principe, alle componenten in het systeem doen het toe. En het begint dan met een heel goed design. En dus wij geven ook advies af. Proberen architecten en ontwikkelaars daar ook bewust van te maken. En dat begint ook bij klanten die zeg maar ergens gaan beginnen. Ja, houd het in de gaten. Het moet A, secure zijn. Wat je allemaal in de hobbyruimte doet, kleinschalig, prima. Maar zodra je gaat werken met klantdata, dan in één keer gaat de privacywetgeving meespelen. Je kunt niet zomaar klantdata overal ergens plaatsen. Ja, dan moet je voorzichtig mee gaan. Als je systemen bouwt die beslissingen nemen, nou, iemands toekomst kan van zo'n beslissing afhangen. Dus wees daar zorgvuldig in. Zorg ook dat je accountable bent erin. He, dat is iemand vraagt van, joh, leuk dat die computer AI een beslissing heeft genomen. Op basis waarvan? Moet je kunnen uitleggen. Gelukkig, Europese wetgeving dwingt ons daartoe. Dat hoort ook bij sustainability en responsibility. Dat betekent ook dat je zoveel mogelijk hergebruik maakt van modellen die al voor jou gegenereerd zijn. Dat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, opnieuw iets wil gaat genereren wat er eigenlijk al bestaat. Dus ga ook goed kijken van, hey, mijn use case rondom intelligente applicaties, dit is daar al wat voor gegenereerd. Kan ik dat hergebruiken? Met een klein beetje prompt tuning, de juiste vragen stellen, waardoor er zeg maar zo min mogelijk onnodige energie verspild wordt. Om dan te zeggen van, jongens, luister, we willen helemaal geen energie meer verspillen hier. Oh, even goede vrienden. Nou, stop dan gewoon met AI, want AI is en blijft natuurlijk een energie.
Ja, en dat wordt alleen maar meer.
Intensieve bezigheid. Dus ja. Maar binnen die context van AI, je kunt wel zorgen dat je zoveel mogelijk streeft naar efficiëntie. Dus een responsibility, richting privacy en goed gebruik van data, maar ook responsibility en accountability, het gebruik van toch energie in die steeds schaarser wordt.
Ja, maar ik zag ook in de presentatie, werd ook de dashboard hè, van OpenShift AI lieten zien. Lieten ze zien van, oké, je hardware gebruikt nu zoveel resources en je is memory, CPU. Dat kan je dan per workload, kan je dat zeg maar zien ook. Zit daar dan ook het stukje sustainability in? Zodat je ook je footprint zeg maar erin zit? Want we weten dat bedrijven zo meteen dat moeten gaan rapporteren, zeg maar wettelijk gezien.
Ja. Misschien niet per se in de chips zelf. Wat we wel zien is in de oplossingen van onze partners. Met name de laatste versies, daar zitten altijd dashboards bij waarbij gemeten kan worden wat was in een bepaalde tijd het verbruik aan energie. En dat niet alleen voor de chips, maar eigenlijk van het hele systeem.
Ja, ja, ja.
En dan niet zeg maar discrimineren om te zeggen van ja, in deze systemen specifiek, ja, en die mogen niet zoveel energie gebruiken. Nee, dat geldt voor.
Oh, een brede spectrum.
Ja, je moet het koolstof of in ieder geval uitstoot moet je...
Ja, uitstoot, ja.
Krijg je dan ook al je uitstoot zien in OpenShift?
Nou, dat ligt er natuurlijk heel erg aan wat voor energie je gebruikt. Is het
ja, maar dat is niet. Nee, dat is niet helemaal. Dan nog steeds wil de staat je uitstoot zien of je groene energie gebruikt of geen groene energie. Maar het is een hele moeilijke.
Ja, kijk, hoe ze dat gaan controleren, dat laten we nog maar even in het midden. Maar het is wel zo met even dat bepaalde bedrijven inderdaad die footprint moeten laten zien. En ik kan me voorstellen,
ja, ze moeten het straks allemaal hoor, als bedrijf zijn.
Ja.
Dat. Heel belangrijk, het is super complex. We moeten ook niet doen of we het zomaar even bijdoen. Maar het is, ja, je kunt je energieverbruik laten zien. Dat is natuurlijk meetbaar in kilowattuur, een megawatt, al een heel groot datacenter. Dat staat los van het feit, is het groene energie of is het grijze energie?
Nou ja, ik heb wel het voor.
De stroom overal is zelf. Nou,
ja, ja.
Maar een bedrijf weet wel dat het datacenter waar die workload draait, of die gevoed wordt met groene energie of grijze energie. Dat weet ze. Maar die slag moet je daar wel aan toevoegen, aan de data die je levert aan de overheid.
Nou ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we hadden vorig jaar was natuurlijk Ortec, zeg maar, is een mooi voorbeeld ervan. Ja. Die baseren, waar is de energie het groenst voor de workload die we uit gaan voeren over heel Europa.
Ja, vergeet niet die podcast te luisteren. Het is een hele leuke podcast.
Ja, ja, ja. Dat, we refereren er vaak aan. We zijn heel trots op die aflevering.
Ortec kennen we. Ben bij ze geweest een paar jaar geleden. Heb ze ook geadviseerd over een high performance computing systeem. En dat is natuurlijk heel goed om te horen dat ze ook aantrekken over het verminderen van de uitstoot door bijvoorbeeld te zeggen van luister, het maakt nogal uit. Of je op de dag draait als er genoeg zon is. Of je draait in het midden van de nacht als er geen zon is.
Ja, precies.
Dus als je wilt vergroenen, hou daar gewoon rekening mee.
Ja, ja.
En ook daar kan, nou ja, ik weet niet of je AI nodig hebt voor het berekenen met de zonschijn, want ik kan mijn dochter dan... heb je geen intelligentie voor nodig. Maar goed, dat is gewoon boerenverstand.
Nou ja, kijk, je moet het niet berekenen. Je moet het op dat moment terugkijken. En dat klinkt misschien een beetje raar, want jij kan naar buiten kijken of de zon schijnt, maar jij weet niet meer om gisteren om 3:00 heeft toen de zon geschenen. Dat weet je, volgende maand weet je dat niet. Dus als je een rapportje krijgt, dan moet je dat ergens...
Ja, dan je moet het vastleggen.
Je moet het vastleggen. En,
daar in AI voor nodig, laat ik zo zeggen.
Nee.
Het is niet zo dat...
Nee, ik hoop het niet.
Dat wil ik ook wel aangeven dat... je hebt natuurlijk je klassieke data science, je hebt je statistiek. Het, zeg maar, we doen al, als IT'ers doen we al 20, 30 jaar, zijn we bezig met het analyseren van data. Dat kun je verscharende noemen artificial intelligence of intelligentie. Maar voor een heel groot deel is het statistiek. Wat wel nieuw is, is zeg maar de capabilities die hardware kan leveren de laatste jaren. Om dat zodanig te doen dat het ook echt kan genereren. Hè? Wat we nu zien met large language models. Of het genereren van video. Of het genereren van plaatjes. Dat is wel iets. Gaat verder dan statistiek. Dat is wel. Neigt alweer naar echte intelligentie.
Want je zegt de AI is statistiek.
Ja.
Hoe zou dat dan werken? Hoe. In het makkelijkste geval zou dat dan werken, weet je dat?
Als je de klassieke artificial intelligence is gewoon gebaseerd op het analyseren van data en om daar patronen in te herkennen. En dan hebben we het niet over neural netwerken, maar gewoon patroonherkenning in de zin van, we zien reeksen. Die software moet daar wel voor geschreven worden, maar heel veel statistiek pakketten die al bestonden in de jaren 90, die kunnen het heel goed. Die worden gebruikt door statistici en econometristen en noem maar op. Om bepaalde correlaties te zien in bepaalde data. Dat is niet iets nieuws. Dat is ook iets wat niet echt heel veel compute vergt. Het vergt vooral...
Ik vond het wel lollig. Ik zat laatst een artikel te lezen. En die vertelde het best wel mooi. AI is gemaakt om woorden in zinnen die weggelaat zijn... opnieuw te genereren. Toen zijn ze daar heel druk mee bezig geweest om die woorden te genereren. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ze niet alleen woorden konden genereren, maar die ook de zin erachter kon genereren. Omdat er zoveel statistiek en zoveel wiskunde. Dus eigenlijk is AI is gewoon aan het voorspellen of aan het gokken door een wiskundige berekening. En het klinkt heel raar. Hij is heel erg goed aan het gokken wat er in die zin dat woord. En dus de groter het model wordt, des te meer die kan gokken. Nu kan hij dus hele verhalen gokken.
Nou ja,
klinkt een hele...
Je hebt het ook met plaatjes, hè? Dus als je een plaatje hebt, je zegt, ik wil hem breder maken, dan gaat hij zelf kijken wat er is ongeveer op de achtergrond. En dan pakt hij daar, zeg maar, een vergelijking.
Ja, maar en in feite doet de AI exact hetzelfde wat een mens doet. Een neuraal netwerk, dat komt uit je hersen. Kijk, zelf als mens zijn hoef je maar een paar woorden te zien en je weet al wat er staat. En vaak kun je de klinkers of medeklinkers weglaten.
Ja,
jij
kunt lezen.
Zin lezen.
Ja.
Hoe komt dat? Omdat je hersenen die doen aan patroonherkenning. Als jij het kan, dan kan een computer dat ook. Dan kan een netwerk dat ook. En dat doet het ook. Hè? Dus dat scant heel veel data. Dat is heel goed in statistiek. En dat weet op een gegeven moment van, joh, het is... Wat er nu komt, wat ik nu ga verwachten, is most likely. Het is niet de keiharde waarheid, maar dat doen de mensen ook niet. Het is goed gokken. En dat zijn educated guesses. Dus 99% zekerheid dat het volgende woord dit is.
Nee.
Want dat heb ik zo op basis van statistiek bepaald.
Ja.
U daarnaast zit natuurlijk. Dat is jij en ik.
Ja, daarom hallucineren vaak.
Wat is most likely? Wat is most likely? Dus naarmate de hoeveelheid fantasie iemand heeft, kan hij ook voorspellen wat er morgen gaat gebeuren.
Ja.
Well, en most likely hebben we morgen gewoon een hele mooie dag. Maar nee, je niet, want er kan van alles gebeuren.
Kijk, en hij is zo groot dat hij hele, de patronen heel goed kan herkennen. Waardoor hij heel goed kan voorspellen wat er zeg maar in die zin komt. Dus, en dan, want ook nog meer, want ik lees af en toe veel. Want een menselijk brein is maar, kan maar 2,5 petabyte bevatten.
Het is beperkt in zijn capaciteit.
Nou ja, noem het maar beperkt. Hè? Dat,
ja. Zoveel is dat niet tegenwoordig meer.
Nee, niet zoveel niet, maar toch.
Wat we niet zo goed in zijn is, we kunnen natuurlijk heel veel informatie verwerken, vastleggen. Met name als je wat ouder wordt, dan heb je heel wat gelezen. En het is allemaal hier. Alleen maar wat voor menselijk brein ook lastig is om die informatie weer boven water te krijgen. Vanuit de diepe opslag, zeg maar, in het geheugen, in het werkgeheugen.
Nee, maar ik denk ook niet dat ze het moeten willen. Zeg maar dat het alles, dat je helemaal stapel gek zou.
En ik denk dat een computer, die maakt niet gauw stapel gek, die kan dat.
Ja.
Dus die kan heel snel die informatie ophalen. En daardoor heeft hij eigenlijk al bij definitie een voorsprong op.
Ja, precies. Je krijgt misschien een hooguit je browser is net responding, maar... Ja. Hey, maar je hebt ook nog een andere talk vanmiddag. De Dell Journey to OpenShift AI Made Easy. Kan je daar iets over vertellen? Hoe dat in het verhaal was?
Met Dell leveren wij... Dell levert OpenShift als oplossing in haar eigen producten, haar service. Als een soort kant-en-klare oplossing. Verzorgd door Dell, geleverd door Dell. Waar voorheen RHEL, Linux als een operating system meegeleverd. Jullie hebben een laptop, hè, zodra je zo'n ding koopt, dan zit er al een operating system op. Dan kun je niet, moet je het helemaal zelf doen.
Bij mij zit er Linux op. Ik wil helemaal niks aan. Niks anders dan...
Er zijn ook heel veel Dell laptops of van andere merken waar het operating system op zit. Mm-hmm. Eigenlijk voor consumenten. OpenShift is bedoeld niet voor consumenten. Is bedoeld voor enterprise bedrijven. Mm-hmm. En die vinden het in een grote toenemende mate heel erg praktisch dat het operating system meegeleverd wordt met de hardware. Nou, OpenShift zelf is bedoeld voor grote workloads, multi-server. Hè, dus we leveren ook niet één servertje met OpenShift. We leveren
een stack, zeg maar. Ja.
Met meerdere servers die gezamenlijk een OpenShift cluster vormen. Met best practices afgemonteerd, geleverd door Dell. Onderhouden door Dell. Of tenminste, in ieder geval de software van Dell. En dat zien we natuurlijk graag. En daarmee ontzorgen we met name klanten van Dell.
Ja, oké. Okay. Maar je keert eigenlijk een soort van private cloud-achtige omgeving voor on-premise. On-premise cloud, zeg maar. Iets,
daar vinden ze weg. In de
on-premise cloud. Sorry dat ik...
Sorry, wel. Want noem eens exact wat een cloud is. Een cloud is natuurlijk niet per se iets wat... op
other man's computer.
Ja, maar dat kan ook je eigen cloud zijn. Hè? Dus noem je...
Ja, maar toch on-premise cloud klinkt zo...
Ik trademark hem wel. U weet, wordt het ooit nog eens wat?
Elke cloud on-premise.
Ja.
Want ook de plaats van onze...
We komen er wel. Dat is maar goed.
Ik zou doorgaan als een keer een... dus met name wie de mail heeft van de public cloud vendors. Toch als een keer een bezoek willen brengen aan een van de cloud datacenters in Nederland. Hè, er zijn er een aantal hier. Er staan er ook wat natuurlijk in Duitsland.
Microsoft en Google staan hier.
Google, Microsoft. Ik weet niet of...
Oordopjes in doen, denk ik.
Ja, het is daar koud of veel te warm. Ik heb geen idee. Vroeger, toen ik in de jaren 90 werkte bij een grote bank, mocht ik nog naar het computercentrum. Dan was het stervens koud.
Ja.
Tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig cold corridors.
Ja, ik zit nog wel even te denken. Dat schiet me even te binnen. Je zegt van, je deployt die AI, hè, zeg maar, in je OpenShift. Ik ben even benieuwd. Want OpenShift, dat draait natuurlijk ook sinds een tijdje, zeg maar, Kubernetes, zeg maar, beonder.
OpenShift is door Red Hat en Mark gebracht op 2011. We waren een eigen, op basis van open source natuurlijk, container management platform.
Ja.
We hebben in 2016 hebben we dat samen met Google hebben Kubernetes ontwikkeld. Google gebruikt dat conceptueel in haar eigen datacenter.
Ja, precies.
En wij hebben onze bijdrage dan geleverd, plus nog wat partijen.
Ja.
Sinds 2016 is OpenShift gebaseerd op Kubernetes.
Ja, precies. Die AI-workloads, die moet je ook ergens kwijt.
Ja, en die draai je dus zeg maar gecontainerseerd. Dus alle tools die je wilt gebruiken om AI intelligente applicaties te ontwikkelen samen met AI en alles wat je daarbij nodig hebt, die worden in containers aangeleverd. Die draaien op OpenShift, gepackaged in OpenShift AI. En uiteindelijk de intelligente applicaties die je zelf ontwikkelt, die draaien ook in een container.
Ja, precies. Dus maar dan
de Kotlin en de applicatie zelf draaien allebei in een...
Ja, maar dan gaan we een stapje dieper.
Ja.
Ik weet dat Kubernetes en AI in combinatie met GPU's is een ding. Want GPU schaalbaar maken in Kubernetes is niet waar Kubernetes voor bedoeld is. Die functionaliteit heeft het niet. Hoe doen jullie dat dan zeg maar in OpenShift om die load zeg maar te verdelen over die hardware die erin zit? Daar moet een stukje. Want ene workload heeft misschien 10% nodig, terwijl de andere misschien 90% nodig heeft. En daar moet een stukje tussen zitten die daar mee omgaat, die loadbalance.
Ik weet daar niet het fijne van. Ik ben niet zo'n techneut. Alleen dat wij hele goede relaties hebben met de vendoren van die AI-processoren, zo noem ik dat maar. We zitten met ze aan tafel, zijn onze partners. Dus we zitten ook met ze, krijgen een kijkje in de keuken. Ze helpen ons en wij helpen hun om dan specifiek de software, de Kubernetes software die we gebruiken. Want Kubernetes zelf is natuurlijk een scheduling tool. Het is het scheduled containers.
Meer niet.
Wat draait de container zelf, draait niet op Kubernetes. Kubernetes staat ernaast. Dat is zeg maar meer een control plane.
Mm-hmm.
Die containers die draaien in het geval van OpenShift op CoreOS. Dat is zeg maar een immutable rel. En CoreOS zorgt voor de vertaling naar de computerarchitectuur.
Ja.
Niet alleen naar de storage en niet alleen naar de networking, maar ook naar de CPU en ook naar de GPU's, CQ de AI-chips. Daar doet Kubernetes helemaal niks mee. Dus daarin, wij hebben natuurlijk vanuit het verleden een hele goede relatie met Intel en Nvidia. Waarbij we zeg maar samen ervoor kunnen zorgen dat die containers die dus zeg maar die GPU's nodig hebben, daar gebruik van kunnen maken.
Ja, precies. Want ik weet dat is al een tijdje geleden dat inderdaad, dus je gaat, er komen allemaal de containers worden opgeschaald tot steeds meer applicaties willen toegang hebben tot die AI-tool. Maar goed, die ene container kan dat niet managen in zijn eentje. Dus komen horizontaal wordt dat zeg maar bijgeschaald.
Ja.
Maar als één workload al of één container al een claim heeft op die resource van de GPU bijvoorbeeld,
ja,
dan kon een tweede daar al geen gebruik meer van maken. Dus moest je daar iets slim voor verzinnen, zodat die andere opgeschaalde containers ook, dat ze dat deelden, die beschikbare resource van zo'n GPU. Klopt. Dus vandaar was ik even benieuwd van of jullie daar...
Daar zorgen we dus voor met specifieke tooling om dat mogelijk te maken.
Oké. Okay.
Het heeft niet zo heel veel met Kubernetes te maken. Het zit allemaal wel natuurlijk in OpenShift.
Nou ja, klopt.
En dat hoort erbij. En voor de eindgebruikers, die zal het boeien, om maar zo te zeggen, van welk component daar gebruik van. Maar het gaat natuurlijk om de experience.
Nou ja, ik ken tools die daarvoor gebouwd zijn, zeg maar. Dus ik was even benieuwd, hoe doen jullie dat dan? Maar
IJswest, goed zo. Maar ik weet dat
ja, ja. Oké, okay. Nou ja, nice. Heb jij nog aanvullingen, Jan?
Nee, is duidelijk. Wij stellen altijd een laatste vraag.
Ja, nou weet je wat? Aan jou de eer deze keer.
En als je, ik zou zeggen, hoe zie jij de toekomst van Kubernetes? Misschien wel in de vorm van OpenShift, hoe Kubernetes en AI dan wil te staan.
Maak hem maar zo breed mogelijk.
Ja.
Lekker makkelijk.
Nee, ik ben een, toen ik in de jaren 90 begon met programmeren op grote systemen, helemaal happy en blij. We besteden ongelooflijk veel tijd aan, eigenlijk veel te weinig tijd aan het coderen. En het daadwerkelijk maken van je applicatie. En heel veel tijd met, waren we bezig met de omgeving, met de machines, met alles wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat die applicatie ook daadwerkelijk gemaakt kan hebben. Nou, wat zie je in de loop der decennia, en ondertussen alweer, wat is het? Het is bijna 30 jaar IT'er. Zie je toch dat de hoeveelheid tijd dat de ontwikkelaars kunnen besteden aan het echt daadwerkelijk bouwen van applicaties is steeds groter geworden. Wordt steeds meer uit handen genomen. Hè? De manier waarop we projecten aanvliegen, agile. Dus zeg maar niet een jaar lang programmeren en dan een jaar lang testen en dan erachter komen dat na een jaar de business veranderd is.
Mm-hmm.
Dat doen we steeds sneller, zodat je veel efficiënter wordt. Dat is cultuur en proces. Je maakt ook gebruik van geautomatiseerde bouwstraten. CI/CD's. In mijn tijd was dat niet. Moest je
de OTAPs, weet je wel.
Ja, mijn god. En, dus daar besteden we toen heel veel tijd aan. Dat hoeft nu niet meer. Gaat geautomatiseerd. Dat zie je dus ook in de platformen die we gebruiken. Waarop dus applicaties kunnen landen. Die worden ook steeds geavanceerder. We standaardiseren nu op Kubernetes. En in de verre future zal het ongetwijfeld iets dergelijks zijn. Want het kunnen schedulen van workload, dat zal niet veranderen. Dat deden we 20 jaar geleden. En dat zal in de toekomst nog steeds blijven. platformen die met een druk op de knop ergens uit kunnen gerold worden op infrastructuur naar keuze. Dat ondersteunen we nu. En dat is erg fijn voor de developers die toch steeds, of de mensen die applicaties ontwikkelen. Die flexibiliteit wil je gewoon hebben. Want de wereld is hybride. We hebben datacenters van hele grote partijen, zoals Google, Microsoft en Amazon, AWS. Maar er is nog steeds heel veel ruimte voor eigen datacenters, private datacenters. Er is ook nog heel veel ruimte voor workloads zo dicht mogelijk bij eindgebruikers of bij de use case. Dat noemen we de edge. En ook artificial intelligence gaat naar de edge toe. Dat zal ook niet veranderen in de toekomst. Wordt nog veel meer, denk ik. En je hebt de rijdende edge, de vliegende edge, de draaiende edge, noem het maar op. Hè. Grote fabrieken worden steeds meer uitgerust met artificial intelligence om bijvoorbeeld predictive maintenance te kunnen doen. Ja, die fabrieken die moeten kunnen blijven draaien, ook als het internet eventjes niet doet. We hebben de afgelopen jaar weer een paar keer een flink outage gezien. Kan deny, gebeurt. En het zou lullig zijn als grote fabrikanten die zeg maar in een business zitten, die echt geen interrupties kunnen hebben. Echt niet in die zijnde. Bijvoorbeeld een smelterij kan niet even Dover uitzetten. Dus die moeten blijven functioneren, ook als het internet er niet is. Dus die hebben, en er zijn er veel meer bedrijven, die hebben gewoon behoefte aan een compute, zo dicht mogelijk, bij het werk, zoals we het maar noemen. Dus er blijft een behoefte. En dat zal de komende jaren niet anders worden voor grootschalige datacenters, voor wat kleinschalige datacenters in eigen gebouw en edge. En om daar zeg maar je workloads gemakkelijk te kunnen positioneren, zonder dat je als ontwikkelaar hoeft na te denken. Ik moet van tevoren weten waar mijn workload naartoe gaat. Dan moet ik helemaal, zoals we vroeger, bouwden we software specifiek voor een platform. Er wordt dedicated voor gebouwd. Dat was ook attached to dat software. Dat is niet meer. Dus we hebben gelukkig nu die, zeg maar, die mogelijkheid om, en ik noem dat klant transparant, daar te landen. Dat zal blijven. Ik zie dat niet veranderen. Dus dat is de toekomst. Dus elke platform die dat support, OpenShift is een platform die daar helemaal voor ontwikkeld is. Multi-hybrid cloud. Heel veel vrienden hebben in de infrastructuurwereld. We kunnen ook disconnected draaien. Heel belangrijk voor een aantal van onze klanten. Die zeggen, jongens, we moeten inderdaad ook kunnen blijven draaien als er geen internetverbindingen zijn. Dat geldt ook voor intelligente applicaties. Want ik denk dat wat we het afgelopen jaar gezien hebben, is dat artificial intelligence wordt een commodity. Wordt gedemocratiseerd. Wordt toegankelijk voor gewone stervelingen zoals jij.
Wordt wat voor de sustainability. dat is een beetje.
Maar ook dat is iets wat ons limiteert. En dat is prima, want dat denkt ook een stukje efficiency af. Dat vind ik helemaal fijn. Maar wat een groot goed is dat het niet meer weggelegd is voor de rijke waarde. Geen hekel aan rijke, maar je snapt wat ik bedoel. Maar ook voor de gewone developer. Die kan gebruik maken van de benefits, zeg maar, van intelligente applicaties. Gewoon.
Nou ja, ik denk dat het goed is om ook binnen restricties te werken. Als je ook naar oude hardware kijkt, weet je, en wat voor software daarop geprogrammeerd werd, weet je, dan denk ik van,
we konden met een 386 naar de maan, hè?
Nou, ja.
Fijn is als nog wel.
Geen vraag. Gingen we naar de maan? Oké.
Laten we het daar niet over hebben. Maar we gaan er met een 386 konden we de ruimte in. In ieder geval.
Laten we dat ook niet vergeten. Hè. Ik bedoel, dat kan heel veel als je maar een beetje efficient denkt. Hè.
Nou ja, precies. Maar soms is het ook, moet je ook binnen die restricties blijven om creatief naar optimalisaties te kunnen kijken natuurlijk. Ja,
absoluut.
Dat is het leukste project. PlayStation met containers.
Nou ja, dat draait ongetwijfeld grotendeels. Ik weet dat Xbox het wel al doet. Xbox doet het wel al. Ja, dus we gaan het zien. Hey, hartstikke bedankt voor dat je hier wilde aanschrijven, Ruud. En we zullen je niet lang ophouden, want jouw volgende talk begint al bijna. Dus, maar we geven dit in de toekomst graag weer een vervolg en veel plezier.
Dank jullie wel.
Oké, hoi.